De titel van mijn preek is niet toevallig, denk ik, na deze lofprijzing, God is goed. De Engelsen zeggen all the time, erachter. Als je zegt God is good, oké. Okay. Ja, in het Midden-Oosten en grote delen van de wereld en meer in het Westen horen wij iets anders. Horen wij, als ik het goed zeg, Allah Akbar. Dat betekent God is groot. Deze morgen hebben wij ook gezongen dat God groot is. God is groot is iets gemakkelijker om te zeggen als God is goed. Het feit dat God God is en wij mensen zijn, ja, wij zijn maar heel een stofje. Jezaja zegt, heel de schepping is maar een stofje, vergeleken bij God. Zo groot is God. Dus de grootheid van God, daar moet je niet veel geloof voor hebben om te geloven dat God groot is. Toch? Ja, dat God, als je ziet dat God zomaar eventjes, zonder veel inspanning, de temperatuur van de natuur warm of koud kan maken, stormen kan veroorzaken, donder, bliksem, noem maar op, aardbevingen, alles wat er gebeurt. Hè? In het Engels noemen ze trouwens dat soort rampen, hè? Noemen ze een act of God. Dat is eigenlijk niet zo lief, hè? Als er zoiets ergs gebeurt, dan noemen ze dat, ja, dat heeft God gedaan. Geef hem de schuld. Dat is toch niet, ik vind dat niet eerlijk. Maar goed. Wat betekent dat? God is goed. Misschien wel de grootste uitdaging voor onze tijd is ons denken. Hoe denken wij? We worden overspoeld met denkbeelden en concepten over mens, lichaam en geest, opvoeding, de natuur, het milieu, de toekomst, ontwikkelingen in de wetenschap die geweldige morele dilemma's oproepen en ons dwingen om na te denken, een mening te vormen en keuzes te maken. We leven in een geweldige uitdagende tijd en ons denken wordt voortdurend bestormd door allerlei denkbeelden. Fake news, ja? Populaire uitspraak van Trump. Fake news. Hè? Kun je het nog vertrouwen? Vroeger was het zo, wat dat de pastoor of de dominee zei is waar. Wat dat de dokter zei is waar. Wat dat de onderwijzer zei is waar. Toch? Nu is het, sinds dat ik opgegroeid ben, denk ik, als het op het nieuws komt, dan is het waar. Ja, toch? Ah, het komt op televisie, ja, dan moet het waar zijn. Toch? Maar zelfs dat is niet meer zo. Wat is nog waar? En we zien een geweldige ontwikkeling in de wetenschap. We zien, ik was deze week eventjes aan het kijken naar een symposium van mensen die zich bezighouden met biotechniek. Maar op het niveau van het DNA. En er is een nieuw project gestart. Tussen verschillende aantallen mensen. Die actief zijn op dit gebied. En eerst hebben ze het DNA ontdekt en uitgerafeld. Gesequenced heet dat in het Engels. En zodat ze precies weten hoe dat het menselijke genoom eruit ziet. Hoe dat wij genetisch in elkaar zitten. En toen hebben ze een techniek uitgevonden, dat heet CRISPR. En daarmee knippen ze stukjes DNA uit het DNA. En kunnen ze ook op een of andere manier weer andere stukjes maken die daarin geplaatst worden. Dus ze kunnen een beetje rommelen met ons DNA. Of met het DNA van een varken of van een mug of wat dan ook. En hij zei, we gaan nu iets nieuws doen. We gaan nu proberen helemaal van nul te starten. We beginnen met een aantal eiwitten en we gaan nu een techniek ontwikkelen om een volledig menselijk DNA te bouwen van niks. Wauw. Die technologie die zit zo ontzettend in de lift, dat is gigantisch. En ja, daar kun je allerlei gedachten bij hebben natuurlijk. En ja, zo zijn er nog, is er nog iets anders dat mij interesseert, is artificiële intelligentie. Heeft iemand er alles van gehoord? machines die denken. Ja? Vroeger was het zo, je maakte een programma voor een speciale taak. En dat programma kon dan beter als een mens. Bijvoorbeeld in de jaren 90 maakte IBM een schaakcomputer. Die kon alleen maar schaken. En die schaakte tegen de wereldkampioen toen, Kasparov. En hij won. Het is de eerste keer dat een machine van een mens won. Nu geven ze een computer, simpele computer, geen speciale IBM computer. Geven ze de regels van schaken. En ze geven een paar duizend schaakpartijen die gespeeld zijn in het verleden. En binnen acht uur, is die computer slimmer dan gelijk welke mens in het schaken. Maar het gekke is, geef hem de rules van Go, een veel moeilijker spel als schaken. Een Chinees spel. En hetzelfde gebeurt. Zet diezelfde computer, datzelfde programma in om een moeilijk genetisch probleem op te lossen, dat je heel veel dingen voor moet proberen, doet dat ook. Het is niet meer een speciaal programma voor iets. Dus er is steeds meer grotere zelfstandigheid. En het zal geen 10 jaar duren dat de computers slimmer zijn dan mensen. Dat is voorzegging van iedereen. Dus onze wereld staat op het punt om geweldig te veranderen. Deze manier van denken is nu al in jouw leven. Je gebruikt de Google Maps. Google Maps gebruikt dit soort technologie. Je gaat ergens naartoe. Ah, hoe was het in de Albert Heijn? Heb je die vragen ook al gekregen? Dat is eigenlijk de wereld waar we in leven, die een voortdurende uitdaging zijn voor ons denken. Hoe moeten wij denken over deze dingen? Wie kunnen wij nog vertrouwen? Wat is nog betrouwbaar? Keuzes die wij maken hebben gevolgen voor elke dag van ons leven. Onze richting bepalen en uiteindelijk bepalen waar we terechtkomen. De oorsprong van sommige denkbeelden en concepten zijn zo oud als de wereld. Maar de oorsprong van onze inspiratie is nog ouder. Er zijn allerlei denkbeelden die je tegenkomt. Maar de denkbeelden die inspiratie zijn voor ons, zijn ouder dan de wereld. In Johannes 1 staat dat voor er iets was, God er was. En zijn woord er was. En dat alle dingen door dat woord zijn. Dus de kennis die wij hebben, ontvangen van God, is meer als welke kennis, welk mens, welke computer ooit ook zal kunnen genereren. Want het is namelijk een kennis die komt van voor dat er iets was. Er was nog geen atoom. Er was nog geen DNA. Er was nog geen materie. Het was voordat er iets was. Is dat niet geweldig? Dat wij onze denkbeelden, onze ideeën over onszelf, over God, over het leven, over het verleden, over de toekomst, alles kunnen baseren op iets dat niet afhankelijk is van wat hier in deze schepping gebeurt. Ik vind het fantastisch. Dat geeft me geweldig veel rust en veel vrede. Als we willen weten wat waarheid is, over wat dan ook, moeten we ons door ons laten spreken door het woord van God. Dat bevat de essentie van alles dat er is en zal zijn. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, zegt de Bijbel. Maar het woord van God zal niet voorbij gaan. Laten we eens even inzinken. Alles wat je ziet, alles wat er is, zal voorbij gaan, zegt de Bijbel. Wauw, wij weten al welke kant dat op gaat. Dit alles gaat allemaal voorbij. Misschien is dat soms wel eens een goede gedachte als je heel erg vast zit aan die materiële dingen. Ik ga een slokje nemen. Als je moeite hebt om afstand te doen van al die spulletjes en die dingetjes en zo, en dat je daar toch erg mee bezig bent, het gaat allemaal voorbij. Niets is eeuwig als het woord van God. Dit woord is niet een statisch iets. Dat is niet een boek met letters. Maar het is levend en het is vlees geworden. We hebben net een tekst uit de Bijbel gezongen. Hebreeën 4 vers 11 zegt dat het woord van God is levend en scherp als enig tweesnijdend zwaard. En het scheidt van een ziel en geest, merg en been. En het openbaart de overleggingen van het hart. Het woord van God is levend. Het woord van God is niet iets materieels. Het behoort niet tot de materiële wereld. Het is even eeuwig als God zelf. Het is namelijk God zelf. In Johannes 1 staat dat Jezus is het woord dat vlees geworden is. Dus dat is nogal wat. God en zijn woord zijn één. God is zijn woord. Daarom kan God ook niet liegen, staat er in de Bijbel. Hij en zijn woord zijn één. Als hij zou liegen, zou hij afbreuk doen aan hemzelf. Petrus zei, tot wie zullen wij gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. Dus het woord van God is levend. Oké, ik heb beloofd dat ik zou praten over God is goed. En ik wil met jullie schriftgedeelte lezen in de eerste brief van Johannes. In Johannes hoofdstuk 1. Vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en in hem is in het geheel geen duisternis. Johannes schrijft hier eerst over hoe dat zij allemaal ervaren hebben, hoe dat zij God hebben leren kennen door Jezus enzovoort. En dan zegt hij, ik ben tot de conclusie gekomen dat God licht is en in hem is in het geheel geen duisternis. Dit is een absoluut vreemd concept voor ieder mens. Omdat ieder mens met een beetje levenservaring weet dat er geen volmaakte personen bestaan. Er is niemand die altijd de waarheid spreekt. Er is niemand die altijd rechtvaardig is. Er is niemand die altijd lief heeft. En toch beweert Johannes dat hij in Jezus gezien heeft en ervaren heeft en tot de kennis gekomen is dat God absoluut volmaakt goed is. Geen yin en yang, geen relativiteit, absoluutheid. Dat is een slecht woord tegenwoordig. Absoluut, nee, absolute waarheden bestaan niet. Alles is relatief. God is niet relatief. Wij zijn relatief ten opzichte van God, maar hij niet ten opzichte van ons. Hij is absoluut. Hij is absoluut goed. Het feit dat wij niet gewend zijn om een absoluut goede persoon tegen te komen, maakt dat wij moeite hebben met het concept. Met het idee dat iemand absoluut goed kan zijn. Want God is 100% rechtvaardig. Maar in dezelfde brief staat, God is liefde. Hoe rijm je die twee dingen? Je kent die rechtvaardige mensen wel, weet je wel. Maar dat je je eigenlijk altijd wat minder voelt en wat schuldig voelt enzovoort. Hè? Je ervaart niet bepaald liefde. Maar God is absoluut rechtvaardig. En toch, als je in zijn tegenwoordigheid komt, ervaar je liefde. Hoe kan dat? Dat is toch heel bijzonder. Jacobus, die zei het op deze manier. Die zegt, er is bij God geen verandering. Weet je waarom dat God niet verandert? Er valt niets aan hem te verbeteren. Wij veranderen omdat wij beter moeten worden. Ja? Wij moeten groeien. God is daar al. En hij wil dat wij, dat is het mooie van de goedheid van God. God wil niet dat hij in zijn eentje zo is. Nee, hij wil dat jij bent zoals hij is. Hij wil zijn goedheid in jou leggen. Hij wil zijn rechtvaardigheid in jou leggen. Hij wil zijn liefde in jou leggen. Hij is pas tevreden en happy. Hij is happy. Maar zijn doel is met jou. Om jou naast hem te krijgen. Ondanks dat hij God is en dat hij de grootste is. Eigenlijk heel de schepping. En heel het reddingsverhaal komt neer op dat ene punt. He? Jezus bad het al. Opdat wij één zouden zijn. Zoals Vader, u en ik één zijn. De eenheid die God nastreeft met jou. Is de eenheid in de drie eenheid. Dat wij zo dicht bij God zijn. God is onveranderlijk, hij is eeuwig. Is dat niet zo een andere waarheid die zo ontzettend je een gevoel van veiligheid geeft? In deze schrikbarend veranderende wereld. Ik wil misschien kort een visioen delen met jullie. Dat ik gelezen heb deze week van een man die ik persoonlijk ken. En die ik heel hoog acht. Hij is de directeur van een 24 uur 7 dagen per week gebedshuis in Jeruzalem. De man heet Rick Ridings. Hij woonde in de tijd in België. En toen ze aan het bidden waren, trouwens een gebedshuis staat tegenover de Tempelberg in de Arabische wijk en kijkt uit over de Tempelberg in Jeruzalem. En hij had een beeld gekregen van God, waarin dat er een God nederdaalde uit de hemel en in Jeruzalem kwam en vanuit Jeruzalem een soort schudde, er kwam een soort beving over heel de aarde. En nadat hij dat zag, zag hij een korf uit de hemel komen. En daarna zag hij opnieuw een schudden, maar dat was nog veel erger. En zo tot vier keer toe zag hij dat schudden en dan daarna een korf die uit de hemel kwam. Maar telkens als er een korf uit de hemel kwam, was die korf groter. En de Heer sprak tot hem. De Heer sprak tot hem dat hij ging schudden. Dat hij ging schudden aan de wereld. En dat vond ik heel bemoedigend, dat hij het doet, het schudden. Het is niet de duivel die het doet, het schudden. Hij doet het schudden. En hij heeft er controle over. Hij bepaalt wanneer dat het komt en wanneer dat het stopt. Maar hij zei, na elke periode van schudden kwam er een mand uit de hemel. En die mand, dat betekent dat er een oogst, dat het gevolg van het schudden een oogst is. Dat er een oogst is. Ik geloof dat wij leven in de tijd van de oogst. Om de oogst binnen te halen. Als Jezus sprak over de oogst, dan sprak hij ook over het einde der tijden. En deze vier fases waren telkens een schudden onder controle van God. Maar daarna een steeds grotere oogst. Ik denk dat corona kun je gerust wel een schudden noemen. En het gevolg gaat misschien helemaal niet medisch zijn. Maar misschien wel economisch. Er zijn nu al miljarden en miljarden en miljarden verloren door het coronavirus. En we hebben het einde nog niet gezien. Ik denk dat dit te maken heeft met dat visioen. We leven in een bijzondere tijd. Jezus sprak over de goedheid van God. In Matteüs 5, vers 44 en 45. En hij zei dat wij moeten zijn als onze hemelse Vader. Omdat hij de zon laat schijnen over onrechtvaardigen en over rechtvaardigen. Dat hij het doet regenen over onrechtvaardigen en rechtvaardigen. Heel vaak denken wij toch dat God heel erg in hokjes denkt, zoals wij. Dat hij zegt van, dat zijn de slechten, dat zijn de goeie. En je moet zorgen dat je bij de goeie bent. En dan is het allemaal in orde. Maar dit vers spreekt dat tegen. God is goed voor iedereen. God is goed voor iedereen. Dit is een geweldige boodschap die we hebben. Wij hoeven tegen niemand te zeggen, als je dat en dat doet en je gaat braaf naar de kerk en je betaalt je tiende of weet ik veel wat voor regeltje, hè, dan houdt God van je. Dan is God goed voor je. Nee, dat is niet waar. Jezus zei dat niet waar is. God is goed voor iedereen. Het is een geweldige boodschap dat we hebben. We weten dat de duivel slecht is en dat God goed is. Elke waarheid uit het woord moet worden ervaren. Als we echt willen begrijpen wat iets betekent uit het woord van God, dan is het niet voldoende om naar de preek te luisteren, is het niet voldoende om het te lezen in een boek of zelfs in de Bijbel te lezen. Iets is maar waarheid wanneer dat je het ervaart. Ik weet dat de EO, ik weet niet of dat ze het nu nog hebben, maar ze hebben altijd zo'n slogan. En het was een tijd, was er ervaar meer, beleef meer. Er is meer te beleven. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die naar de kerk komen, misschien andere christelijke of religieuze dingen doen, omdat ze bang zijn van God. Omdat ze niet naar de hel willen. Omdat ze zich goed willen voelen over zichzelf. En misschien omdat hun partner graag naar de kerk gaat. Er kunnen allerlei redenen zijn. Ik heb wel eens gehoord dat als je in een vliegtuig zit, dat dat neerstort is dat iedereen bidt. Zoals ik deze week riep tot de Heer. Als je in nood bent, dat nood brengt je, of je knieën brengt je tot gebed. We kunnen ook niet afgaan op de ervaring van iemand anders. Iemand anders die je een mooi verhaal vertelt. Dat is niet iets waar dat jij iets aan hebt. Jij moet zelf God kunnen ervaren en zijn goedheid kunnen ervaren. Ik heb al eerder gesproken over de belemmeringen die wij kunnen ervaren, die we kunnen hebben in ons leven, om überhaupt te geloven dat God doet goed is. En als je dat niet kan geloven en als je het niet kan pakken en er is een belemmering, dan kun je het ook heel moeilijk ervaren. Heb ik al gemerkt. Sommige mensen zijn boos op God. Sommige mensen zijn teleurgesteld in God. Sommige mensen hebben een probleem. Ze hebben een volledig verkeerd beeld van God. En daarom kunnen ze hem ook niet ervaren. Die twee dingen gaan samen. Ik was zo blij met die broeder. Die een woord van God bracht. Psalm 34, vers 9. Proeft of smaakt en ziet dat de Heere goed is. We moeten het proeven, we moeten het smaken. Als je het niet zelf, dat gaat toch over ervaring. Hè? Dat is niet puur emoties, maar dat is het ervaren van God. God dringt er ons op aan dat we hem moeten ervaren. Ik geloof de geloofbelijdenis van de Anglicaanse kerk is dat wij God moeten kennen en zijn vreugde ervaren. Of zoiets staat daar. Vrij vertaald. God heeft vreugde over jou. En hij wil zijn vreugde over jou delen met jouzelf. Hij is trots op jou. Hij is goed. Romeinen 2 vers 4 zegt: Gods vriendelijkheid leidt ons tot bekering. Wij denken altijd, we moeten een donderpreek hebben. We moeten mensen eens flink de waarheid zeggen. We moeten eens flink de mantel uitvegen. En dan zullen ze zich wel bekeren. Niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, Gods goedheid, zijn vriendelijkheid, zijn barmhartigheid, zijn liefde, leidt ons tot bekering. Ken je dat gevoel, je hebt het helemaal misgedaan? En plotseling komt Gods liefde naar je toe. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Ik zit er helemaal naast. Het was niet goed deze week. En nu voel ik plotseling zijn liefde. Heer, dat klopt niet. Je zou eigenlijk boos moeten zijn op mij. Er zijn sommige mensen die zo stijf zijn in hun denken, dat ze dat niet kunnen accepteren. En als je het niet kan accepteren voor jezelf, dan ga je het ook niet accepteren voor die ander. Heel veel mensen houden niet van een genadige God. Ze hebben liever een straffende God. Een God die wraak neemt. God neemt wraak. Wist je dat? Staat in de Bijbel. Op zijn vijanden. Maar niet op jou. Je bent geen vijand. Je bent zijn kind. zijn vriendelijkheid, zijn barmhartigheid, dat is een ouderwets woord, maar ik heb betaald met vriendelijkheid, leidt ons tot bekering. Hij lokt ons met zijn liefde. Het is dezelfde God die de zonde verwerpt, die de zondaar vergeeft. Hoe vinden wij deze vergeving? Hoe vind je vergeving? Door te vluchten in de armen van de Vader, van een vergevende God. Je vindt geen vergeving als je je verschuilt in een rokje van vijgenblaren van excuses. God kan geen excuses vergeven. Vergeving kan je alleen krijgen als je toegeeft dat je gezondigd hebt. En dat is eigenlijk je zondebelijden. Je zondebelijden betekent eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen wat God zegt. Gewoon zeggen, God, u hebt gelijk, dat was niet goed. Dat was echt niet goed. En niet zeggen van, ja, maar ik heb zo gereageerd, want hij heeft dat gedaan tegen mij. Dat werkt niet. Als je die houding hebt, dan kun je geen vergeving krijgen. Sorry. Zo werkt het niet. Je moet hetzelfde zeggen wat God zegt. Ja, dat was fout. Nee, dat was vergissing, dat was niet goed. Ik was egoïstisch. Ja, nee, dat was verkeerd. Ik was jaloers, wat dan ook. Dat is echt het enigste dat nodig is. God heeft je eigenlijk al vergeven. Maar je kunt het effect eigenlijk maar ontvangen van die vergeving en zijn liefde. En herstel in relatie met hem. Wanneer dat je toegeeft dat je fout geweest bent. Dat is moeilijk hoor. Ik vind het ook heel moeilijk. Vooral, ja. jullie kunnen al raden wat ik ging zeggen volgens mij. De mensen die je het beste kent, hè? Ik wil graag terugkeren tot het feit dat God is licht. Ik wil wat meer versen lezen. Dus ik ben nog altijd in 1 Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Dus ik ga nog eens vers 5 lezen. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Nu krijgen we het volgende. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij de waarheid niet. Het gaat niet over waarheid spreken, maar over waarheid doen. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zie je, dat is het proces van een christelijke levenswandel. Er staat hier, en het volgende vers staat dan nog, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen we en dan doen we de waarheid niet. Maar ik denk dat wij allemaal overtuigd zijn dat wij af en toe is zondigen. Af en toe is de bal misslaan. Af en toe de gewoon eens naast zitten. Ja? Als ik in een eentje op een onbewoond eiland zou zitten, samen met God, zou ik waarschijnlijk niet zondigen. Denk ik dan bij mezelf. Moet ik erbij zeggen, hè? Want heel vaak is gewoon de omgang met mensen om me heen de grootste oorzaak dat er iets misgaat hier van binnen. En wat gebeurt er als je iets misdoet? Dan verlies je gemeenschap met elkaar, zegt de Bijbel. Je verliest dat wat God bedoeld heeft. Dat wat Adam en Eva hadden voordat ze zondigden. Je weet wat er gebeurde nadat ze zondigden, hè? Gaan ze elkaar de schuld op de slang. Dus dat was een heel ander spel. Maar daarvoor was er gemeenschap, was er eenheid. En het straffe is bij Adam en Eva, zij hadden eenheid met elkaar, ze hadden ook eenheid met God. En Johannes die grijpt daarna terug. Die zegt, je kunt onmogelijk gemeenschap hebben met elkaar, als je ook geen gemeenschap met God hebt. En die gemeenschap met God komt doordat we gewoon zeggen dat God gelijk heeft over wat wij doen. Dat we gewoon toegeven, ja, nee, dat was niet goed. En als we dat doen, simpelweg, we maken er geen big deal van. Sommige mensen, als ze een keer struikelen, ja, dan duurt het een half jaar voordat ze weer op hun benen zijn. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet wat God wil. Stel je voor dat jij een kleine hebt en die valt en die wil niet meer opstaan. En dan zeg je, ja, doe niet zo raar, sta op. Komt allemaal in orde, hup, kusje erop. Allemaal gedaan, toch? Ja? En ze hebben zoveel vertrouwen in jou als ouder. Ja, die kusjes die werken magisch gewoon. Ja. Ze voelen opeens de pijn niet meer. Eerst zijn ze aan het bleren en van alles nog wat. Volgende moment is de pijn helemaal weg. Toch? Kennen dat allemaal. Maar dat is het met God ook. God wil niet dat wij bezig zijn met zonde. Nog het doen, nog het treuren erover. Veel christenen zijn te lang bezig met te treuren over hun zondigheid. Ze zijn niet bezig met wie dat ze zijn. Ze beseffen niet wie dat God hen gemaakt heeft. Die reiniging vindt pas plaats wanneer we de waarheid doen. Het reinigende bloed werkt pas wanneer we gemeenschap herstellen door belijdenis. Gods goedheid brengt ons redding van dat wat ons het meest bedreigt en altijd op de loer ligt, namelijk zonde. Er is niets dat ons meer kan bedreigen dan de zonde. De zonde is onze vijand. Ja? En God heeft nooit gezegd dat wij een gemakkelijk leventje zouden hebben en dat er geen vijanden zouden zijn. Nee, hij heeft ons juist gemaakt om strijders te zijn met hem. En het is zo leuk, het is leuk om met God te strijden. Weet je waarom? Hij doet eigenlijk al het zware werk. En wij mogen ervan genieten. Daar zegt Paulus ook, we zijn meer dan overwinnaars. Wat betekent die, dat is zo'n ingesleten term, hè? Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Een overwinnaar is zegt, oh, ik heb overwonnen. Ik ben machtig, ik ben sterk. Kijk eens, hier, ik heb al mijn vijanden overwonnen. Dat is een overwinnaar. Nou, wat kan je nog beter zijn dan zo'n overwinnaar? Als het gaat om strijd. Ik stel me zo voor, je hebt een koning en die heeft een generaal en die stuurt zijn leger uit met de generaal. En de generaal behaalt de overwinning. En hij komt bij de koning en hij zegt, kijk, ik heb die gebieden veroverd, ik heb dat vijand afgeslagen en dit is de buit die ik binnengebracht heb. En de koning, die heeft niks gedaan. Die heeft helemaal niks gedaan, hè? Die zat op zijn troon, hè? Koning te zijn. En hij kon zeggen, ik ben meer dan overwinnaar. Want die koning was de baas van de generaal. Toch? Jezus heeft voor jou het zware werk gedaan. En jij kunt ervan genieten. Dat is onze strijd. God is onze strijder, zegt het Oude Testament. God strijdt voor ons. Soms wil de duivel ons verleiden om zelf een strijd aan te gaan. Hij wil ons uitdagen. Hij wil ons uit onze positie van rust en van overwinning halen. En Hij begint ons te plagen. Allerlei plaaggeesten op ons af te sturen. En allerlei lastige omstandigheden. En soms zijn we wel eens in de verleiding om zelf te gaan strijden. Maar het is zo goed dat wij iemand hebben die reeds de strijd voor ons gestreden heeft. Fantastisch, hè? Dank u, Jezus. God wil ons brengen in een relatie met hem. Want dat wij staan als volledig onschuldig, als een pasgeboren baby. We hebben een probleem met ons geheugen. God heeft een heel speciaal geheugen. Echt waar, heel speciaal. De Bijbel zegt dat hij onze zonden niet langer gedenkt. Kun je dat voorstellen? De almachtige God, die alles weet, die zelfs op voorhand dingen weet, die niet in de tijd leeft, ja, hij vergeet dingen. Dat is een keuze die hij gemaakt heeft. Hij heeft gekozen om dat te vergeten. Dus als jij vandaag een zonde beleidt aan hem, sorry hier, ik was daar verkeerd, zegt hier, ja, je hebt gelijk, dat was verkeerd, maar ik vergeef je. Voilà, zo simpel is het. Dat is alles. Dat is alles wat dan nodig is. Als je 5 minuten later vergeving vraagt voor dezelfde zonde, dan zegt God, heb je het over? Toch? Nu, er is nog een ander stemmetje tussen hemel en aarde. Dat is de vijand. En een van zijn namen is, hij is een aanklager. Hij klaagt ons aan. Dus hij valt ons altijd lastig met de dingen die wij verkeerd zijn, gedaan hebben en die allang vergeten zijn. Die voor God niet meer bestaan. Dus, als het voor God niet bestaat, dan kan het niet anders dan een leugen zijn. Dus als jij vergeving hebt ontvangen voor een zonde en de duivel klaagt je aan, dan zeg je, duivel, je bent een leugenaar. Dit bestaat niet meer. Ik heb dat nooit gedaan. Kun je eigenlijk zeggen. Weet je dat? Dat is moeilijk, hè? Ik zal uitleggen waarom dat je dat kan zeggen. Jezus is voor ons zonde geworden, opdat wij zouden worden de gerechtigheid Gods in hem. 2 Korinther 5:21, denk ik. Wat betekent dat? Dat wij de gerechtigheid Gods zijn. Wat is de gerechtigheid van God? Heeft God ooit gezondigd? Heeft God herinnering aan de zonde die hij vroeger gedaan heeft? Nee toch? Dus als wij Gods gerechtigheid geworden zijn, hebben wij geen herinnering aan onze zonde. En als de duivel komt met die herinneringen, zeggen we, je bent een leugenaar. Misschien een moeilijk concept. Voor ons verstand. Niets op onze kerfstok, geen besef van zonde, maar een alles overheersend weten, voelen, ervaren van totale aanvaarding. Dat is wat de Vader op uit is. Dat wij zouden kennen, zouden weten, zouden ervaren. Ik moet nu denken aan wat dat Hesti verteld heeft een tijdje geleden. Hoe dat zij heel haar christelijk leven wist dat zij aanvaard was door de Vader, maar dat ze het ervaren heeft. En hoe een verschil dat uitmaakt. En ik kan zeggen voor mezelf ook dat hetzelfde is. Dat je aanvaardt weten door de Vader. Wie dat je bent. Weten dat hij je gemaakt heeft. Dat je bent zoals hij het bedoeld heeft. Die totale aanvaarding is denk ik waar bijna iedereen naar op zoek is. Christen of niet christen. Want als je dat hebt, ja, dan kun je alles doen, toch? Dan voel je je goed. Zelfs als de omstandigheden tegen zijn, dan werkt alles. Ik wil niet zeggen dat je geen tegenslag hebt. En daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb gewoon over die innerlijke zekerheid, dat innerlijk gevoel, dat gevoel van ik mag er zijn. Ik ben Gods uitverkoren zoon, dochter. Ik ben zijn lievelingetje. Ik ben 100% overtuigd, niet verstandelijk, niet omdat de Bijbel het zegt, niet omdat de prediker het zegt, niet omdat iemand die in de hemel geweest is gezegd heeft. Nee, het is omdat ik het weet. Ik weet. Hetzelfde als je gered bent. Je weet dat je gered bent. Hoe weet je dat? Ja, ik kan niet zeggen, ja, ik heb gebeden en ik ben gedoopt. Nee, sommige mensen bidden en laten zich dopen en ze hebben niet dat gevoel dat ze gered zijn. Dus het is weten met je diepste innerlijk. Weten dat God je aanvaard heeft. En dan kan eigenlijk niets je ook meer raken in de zin van, als iemand iets lelijks tegen jou zegt of iets lelijks doet of je slecht behandelt, dan zeg je, ja, maar mijn hemelse vader, ja, nee, hij heeft een boontje voor mij. Hij hij ziet het helemaal zitten met mij. Dus wie ben jij? Kleine garnaal die het zegt voor mij. Hè? Weet je, die grote God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is mijn papa, jong. En daar kun je niet tegenop. Hè? Dat is onvoorwaardelijke liefde van God. Hij is goed. En het vereist geen enkele inspanning van onze kant. Dat is een andere moeilijkheid. Maar wij houden allemaal zo van die 10 geboden. Hè? Wij houden allemaal zo van dat. Ik werk voor God. Weet je wel. Kijk eens hoeveel dat ik bid. Kijk eens, ik lees in mijn Bijbel. Kijk eens hoe goed ik kan preken. Kijk eens, ik doe kinderwerk. Noem maar op. Hè? Je, vul het maar in voor jezelf. Hè? Wij houden daar zo van. Wij willen onze waarde halen uit wat we doen. Ja? Ja toch? De priesters in het Oude Testament, hè, die mochten geen wol dragen. Weet je waarom? Was God tegen wollen jassen of zo? Ze mochten niet zweten. God was tegen het zweten. Hè? Misschien dacht je dat de uitvinders van deodorant tegen zweten zijn, maar God was daarvoor al tegen zweten. Omdat zweten wijst op werken. Als je het verwacht van jouw werken, sorry, maar dan ben je verkeerd bezig. Het is rusten. Rusten in Hem. Rusten in wat Hij voor jou gedaan heeft. Het moment dat je het gevoel hebt dat God jou echt wel nodig heeft, en dat hij echt niet zonder jou kan om zijn werk te doen, ja, dan zou ik toch eens eventjes het met hem bespreken. Want dat is niet zo. Jezus zei, als jullie het niet doen, dan zal God de stenen van de stenen wel laten roepen. He? Dus even doen. Hij heeft alles gemaakt, hè? Dus hij kan alles. Hè? Dus hij heeft jou echt niet nodig. Maar hij wil wel graag door je werken, hoor. Hij wil je graag gebruiken. Hij wil een partnership met jou. Hij wil dat jij de vreugde ervaart om de liefde die hij voelt voor de mensen om jou heen te ervaren. Hij wil het door jou doen, zodat je een beetje een idee krijgt hoe dat hij zich voelt. Toch? Hoe blij dat hij is om mensen te genezen. Hoe blij dat hij is om mensen te redden. Zegt hij, weer een veilig voor de hemel. Ja, weer een kind van mij dat thuis komt. Toch? Zo is de vader. Natuurlijk, het grootste verhaal over dit alles is het verhaal van de verloren zoon. Ik ga het niet lezen, jullie kennen het allemaal. Maar ik wil één aspectje eruit belichten. De speech van de zoon. Ja? De zoon had een speech voorbereid. Weet je dat? Misschien bereid jij soms ook zo je gebeden voor. Dat je probeert een mooi gebed te bidden voor God. He? Dat hij zeker zal aanvaarden. Ja, misschien kan ik hem omkopen met mijn woorden. Dat is eigenlijk wat de zoon hier doet. De zoon heeft het concept van de vader. Ik moet iets doen om mij toe te laten. Om mij terug te nemen. Ik moet hem manipuleren. Toch? Ken je die manipulerende geweten? Ik heb ze wel al gehoord, zijn. God is niet te manipuleren. Halleluja. En dat is ook helemaal niet nodig. Want het gekke is, hij zei, ja, ik heb gezondigd. Niet alleen tegen u, maar ook tegen de hemel. He, maakte zijn zonde heel erg. He? Heb je soms dat gevoel van, he, als ik mijn zonde heel erg maak, he, dan, ja, dan, dat, dat klinkt mooi. Ik kan het mooi inkleden. Want God vergeeft toch zonde. En ik ben eigenlijk niet meer waard. Ik ben niet meer waard. Nee, waardeloze ik. Ik ben niks waard. En ik kan nu zo niet meer zijn. Maar mag ik alsjeblieft die dienaar zijn? Nou, deed de vader. Het leek net of hij doof was. Hij luisterde helemaal niet. Hij rende op die zoon af. Omarmde hem. En hij riep gelijk. Geef hem nieuwe schoenen aan zijn voeten. Geef hem een nieuwe jas. En doe een ring aan zijn vinger. Wat deed de vader? Hij luisterde niet naar de speech. Dus als je zo'n speech houdt tegen God, werkt niet. Hij wil niet dat je zijn slaaf bent. Is dat geen goed nieuws? God wil niet dat je zijn slaaf bent. Hij wil dat je zijn zoon, zijn dochter bent. Hij herstelt jou, hij geneest jou. Hij herstelt jouw identiteit. Hij geeft jou macht over de omstandigheden. Hij doet een ring aan je vinger. Hij sluit een verbond met jou voor eeuwig, dat nooit kan gebroken worden. Dat is wat God doet. God is goed. Hij vergeet wat je gedaan hebt voordat je tot hem kwam. Dat is misschien een andere verleiding die wij soms hebben. Is een hele litanie van al onze problemen gaan en al onze verkeerdheid gaan opsommen bij de Heer. Sommige mensen zijn in hun gebed meer met hun problemen bezig als met God. Oh Heer, ik heb last van dit en ik heb last van dat en ik heb last van dat en de buurman is vervelend enzovoort. En ze zijn de hele tijd met hun problemen bezig eigenlijk. Ze zijn niet met God bezig. Misschien is aan het denken. Als je veel met iets bezig bent, dan wordt dat groter. Dus je problemen worden steeds groter. Door je gebed, hè. En God wordt steeds kleiner. En op het einde van je gebed zeg je, nou, ik heb een goede tijd met mijn problemen gehad, maar het is niet opgelost. We moeten God verhogen in onze gebeden. En dan worden die problemen zo klein. Misschien heb je God nooit zo gezien of ervaren als een goede God of als een liefhebbende vader. Ik wil misschien vragen of de muzikanten dan naar voren kunnen komen. Vorige week heeft Chris gesproken over vrij zijn. Ik heb veel complimentjes hier en daar gehoord over jouw boodschap, was helder en duidelijk. En misschien heb je vorige week nog niet direct die reflex gehad van, hé, dit gaat over mij. Ik heb hier een probleem. En daarom wil ik zijn oproep hernieuwen deze zondag. Misschien is er deze week iets gebeurd met jou, waardoor dat je moest nadenken over wat er gezegd is. En zegt van, ja, daar is een gevoel van onvrijheid in mijn leven. Ik ben niet vrij over mijn gedachten of over mijn gevoelens. Er is geen vrijheid in mijn handelen. Ik voel mij gedwongen om telkens weer de dingen te doen die ik niet wil doen. Of telkens heb ik weer diezelfde gedachten van depressie of van verdriet of van wat dan ook. Ik heb het gevoel dat ik niet mezelf ben als ik denk. En ik hou niet van mijn eigen gedachten. Je hebt opnieuw een kans om te komen en vrij te worden. Vandaag is je kans. We gaan een lied zingen en ik wil je uitnodigen. Als je zegt, ik wil zo graag die liefhebbende armen van de Vader ervaren. Ik wil zo graag thuiskomen bij de Vader. Ik wil zo graag weten dat ik helemaal schoon ben. Dat ik helemaal aanvaard ben. Met alles erop en eraan. Met alles wat ik ben. Met alles wat ik gedaan heb. Met alles wat mijn leven is. Misschien is het zoals met Hesti. Dat je zegt, ik heb dit soort boodschappen al vaak gehoord. Ik heb het al vaak gelezen. Maar ik weet eigenlijk niet echt eerlijk. Ik weet niet wat het is. Om vrede te hebben met God en met mezelf. Om echt te weten in mijn hart. Ik ben oké voor God. Ik ben oké. God is mijn papa. En ik kan niks verkeerd doen in zijn ogen. Hij is vol van liefde voor mij. Hij wil je vrijmaken. Hij wil je herstellen. Je kunt opnieuw beginnen. Ik zou zeggen, wacht niet langer. Maar kom nu. En daar gaat het liedje ook over. Dus als je voelt, ik wil Gods aanraking voelen, zijn liefde, mag je gerust naar voren komen. Zijn je mensen om met je te bidden en je te leiden in Gods tegenwoordigheid. Want dat is waar het om gaat. Ik ben zo blij dat er al gebeden is voor genezing. Dat is al uit de weg. Nu kunnen we ons concentreren op thuiskomen bij papa.